Dit is een RTV Utrecht podcast.
Aflevering 16 alweer van Stadhuisplein Utrecht, een podcast over de Utrechtse politiek. En zoals altijd vanuit de hal van het stadhuis. En we zitten nog steeds meters uit elkaar. De gast vandaag, Dimitri Gielissen, fractievoorzitter van de VVD. En over hem gaan we het zo uitgebreid hebben. En verder Tom Staal, politiek journalist, vooral in Den Haag, voor Geen Stijl. Ik had verwacht toen ik jou uitnodigde van de week voor deze podcast, Tom, dat je zou zeggen ik heb geen tijd.
Nee, dat heb ik ook niet. Maar ja, ik draag dat RTV Utrecht. Zo'n warm hart, hoe daar maak ik tijd voor. Hè? Nee, maar zou een politicus zeggen. Nee, ik ben heel druk, dat klopt. Maar de vorige keer zei ik, er zijn niet echt campagnes. Kijk, 4 jaar geleden dan kon je de ANP-agenda openslaan. Dan kon ik zo zien waar de rozen werden uitgedeeld door de PvdA. Waar de 100 gulden biljetten van Geert Wilders waren. Iedereen ging op campagne. En dat is weg nu. Alleen Thierry Baudet doet het. Ik zag Denk nog. Mensen, echte campagnevoer is er niet. Is er ook vrij weinig te maken. Dus ja, we maken elke week een live programma met lijsttrekkers en zo. Maar
that's it.
In Den Haag is het ook weinig debatten op dit moment. Voor de rest is het de 2-wekelijkse persco waarin verteld wordt dat dan de kappers open mogen. Dat is het een beetje op dit moment.
Wie wint er?
De verkiezingen?
Ja.
Dat is overduidelijk. Dat is Mark Rutte met afstand. Landslide.
Oké. Volgens mij daalt hij wel in de peilingen, toch?
Nou, dat komt wel goed.
Over Rutte.
Met de laatste ben ik het trouwens eens.
Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja, dat heet ook weer het boek van hun scheidende fractievoorzitter. Alles komt goed. Klaas Dijkhoff. Nou, heb ik het bruggetje gemaakt voor je.
Dimitri, ja, jij bent fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Utrecht. En je gaat weg.
Ja, nog niet. Maar uiteindelijk ga ik weg aan het einde van deze raadsperiode.
Waarom?
Nou, ik ben nu 11. Ik mag 11 jaar raadslid zijn in onze mooie stad. Dat doe ik met heel veel plezier. En dat is ook best wel lang. En ik zie dat er ook een hele mooie nieuwe generatie zich klaarstond, ook binnen mijn eigen partij hier in de stad. En dan moet je ook weten wanneer je gedag moet zeggen. En dat ga ik dus aan het einde van deze raadsperiode doen.
Ja. Had je ambitie om naar Den Haag te gaan? Daar gaan we het zo over hebben. Maar
nee, ik had geen ambities om in de voetsporen van Tom Staal te treden.
En heb je ambitie om wethouder te worden?
Nou, als die vraag komt, ga ik er zeker over nadenken. Dat klinkt een beetje kritisch, maar of cryptisch, maar dat is.
Nee, het klinkt gewoon als een politicus en je voorganger.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Een beetje echt. Joh, nee, het is dan nieuwe mensen.
Uiteindelijk hebben we eerst de verkiezingen in maart volgend jaar. Dan moet de VVD ook maar aan. Ondanks, kijk, ik ga toch stofzuigen.
Ja. Hier, we zitten in de hal van het stadhuis en daar is iemand van de huishoudelijke dienst. Die begint te stofzuigen.
Ja, laten we het wel netjes houden.
Ja, heel goed.
Nee, alles op zijn tijd. Hè. Eerst verkiezingen, dan moet je ook maar kijken of als je als VVD ook in de coalitie kunt komen. En als die vraag aan de orde komt, dan ben ik zeker beschikbaar. Ja.
Maar is dat een ambitie?
Ja, dat is een ambitie, ja.
Oké.
Okay. Ik hou van deze stad. Ik ben een politicus die ook van aanpakken houdt. Ik wil dolgraag ook me wil die stad blijven inzetten. Dat kan als gemeenteraad zitten, dat kan ook als wethouder. Dus als die kans zich aandient, dan mogen ze me zeker bellen.
Ja. Maar mag ik wat graag aanhalen?
Ja,
want als jij nou terugkijkt op die 11 jaren, jullie hebben een tijdje in de coalitie gezeten vorige periode, nu niet. Toen kreeg ik van iedereen te horen van de VVD, we zijn zo blij dat we niet meer met GroenLinks hoeven te overleggen. Dat soort dingen. Maar wethouder, vergelijk het maar met een minister en een Kamerlid. Kijk, een raadslid zit er om die coalitie, om dat BNW, het college van BNW, te controleren. Dat is heel wat anders dan een bestuurlijke functie als wethouder. Dus zie je jezelf daar geschikt voor? Want het is echt een hele andere tak van sport.
Uiteindelijk begint het met een stukje ambitie bij jezelf. Moeten anderen bepalen of ik daar geschikt voor ben. Tegelijkertijd, wat heb je volgens mij nodig om een goede bestuurder van deze stad te zijn? Is hard voor die stad. Dat heb ik als raadslid laten zien. Ik zie steeds dat er heel veel grote problemen zijn die ook niet worden aangepakt in deze stad. Hè. Denk over de woningnood. Hè. Daar wordt een beetje aangemodderd, vind ik, door de huidige coalitie. Ik denk dat wij als VVD in de vorige periode hebben kunnen laten zien dat we daadwerkelijk ook daar ideeën over hebben wat anders moet. Hè. Bijvoorbeeld ook bouwen in Rijnenburg. En het lijkt me ontzettend gaaf om ook aan die knoppen te zitten en ook voorop te gaan om die woningnood in Utrecht ook echt op te gaan lossen. Om echt die problemen aan te pakken die mensen in deze stad bezighouden.
Ja. Nou, dan moet je dus gaan in overleg met GroenLinks. Dat is lastig. En GroenLinks, ja, maar het is een grote partij hier. En zolang wij heel veel jonge studenten hebben, zullen die GroenLinks blijven stemmen. Dat vrees dat het is. Maar wat het probleem een beetje met GroenLinks is natuurlijk, die willen aan de ene kant willen ze de hele boel verduurzamen. Dat moet groener en klimaat. En dat zijn allemaal hele belangrijke punten.
Aan
de andere kant hebben we een woningcrisis op te lossen. Hoe zie je dat voor je? Want daar moet je een gulden middenweg in vinden. En die is lastig.
Nou, wat mij betreft kies ik voor de pragmatische oplossing en de praktische oplossing. Dat is namelijk, wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat we over 5, over 10 jaar wel voldoende woningen hebben in deze stad? En dan ben ik misschien iets minder belast met ideologische denkbeelden en vergezichten zoals GroenLinks die heeft.
Ja, je hebt gewoon een stikstofwet waar je aan hebt te houden.
Zeker, maar we hebben ook een hele grote polder bijvoorbeeld. Daar willen wij als VVD dolgraag gaan bouwen. Dat wil GroenLinks bijvoorbeeld niet. Ja, en dan moet je straks maar gaan leggen aan mensen waar die woningen, waarom die woningen er niet zijn. Nou, ik kies voor de oplossing. Lekker doorpakken en dan komt het goed.
Je weet dat ik kritisch op je ben qua oppositie. Ik vind dat jullie redelijk gematigd oppositie voeren. En ik heb je al een tijd geleden gezegd, volgens mij ben je aan het voorsorteren om straks mee te gaan regeren. Klopt dat nou? Want je wil graag wethouder worden. Ja, dan kan je nu niet heel erg ruzie maken met D66 en GroenLinks.
Nou, ik denk dat wij wel degelijk ruzie maken met D66 en GroenLinks. Ook heel duidelijk laten zien waar de alternatieven liggen. En daar heeft mijn persoonlijke ambitie eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Ik ben nu fractievoorzitter. We zijn de grootste oppositiepartij. We proberen smoel te geven aan de oppositie in Utrecht. Dat is al best lastig, hè? Want er is oppositie ter linker en ter rechterzijde.
Het gaat heel lief, hè? Jullie slaan nooit met de vuist op tafel.
Nou, we slaan wel degelijk met de vuist op tafel.
Jullie trommelen af en toe een beetje op tafel.
Nou, de coalitie heeft alles dicht geregeld, hè? D66 wordt gegijzeld door GroenLinks, hè? Die hebben helemaal niks in te brengen. Ze hebben volgens mij de Vuelta geruild tegen windmolens in Rijnenburg. Waarmee ze uiteindelijk heel veel mensen die ook een woning zoeken aan het duperen zijn. En waar het pijn doet, prikken wij wel degelijk. Leggen we de vinger op de zere plek.
Ja. Geef een voorbeeld dan.
Nou, volgens mij geven wij heel duidelijk aan wat de consequenties zijn van dit beleid. We hebben jaren moeten wachten op die nieuwe ruimtelijke strategie. Dat zou het plan worden hoe Utrecht ook weer aan de woningnood tegemoet zou kunnen komen. Dat heeft notabene bijna 3 jaar geduurd voordat het stuk er überhaupt lag. En zolang zijn ze daar intern binnen het college, binnen de coalitie mee bezig geweest. En we hebben gewoon 1,5 jaar al gezegd van nou, er is een redelijk eenvoudige oplossing. Dat is namelijk bouwen in Rijnenburg. Dus door de alternatieven aan te wijzen, aan te tonen en ze ook op de feiten te wijzen. En dat is ook dat er sprake is van een soort van Stockholm-syndroom, want D66 heeft niks meer in de melk te brokkelen. Het is gewoon GroenLinks dat die de scepter zwaait.
Ja, ik kom regelmatig met mijn microfoon langs bij je. Maar je zegt nooit eens iets van, nou, dit college is echt waardeloos bijvoorbeeld. Of je zegt van, ze moeten eigenlijk allemaal weggaan. Want het,
we hebben een motie van wantrouwen ingediend.
Ja, één keer. Dat was... Maar 3 jaar voor corona.
Moet het altijd dan met zulke harde bewoordingen? Ik vind dat prettig, want mijn publiek vindt dat prettig. Ja. Weet je, dus dat snap ik. Maar een motie van wantrouwen vind ik meer waarde hebben dan in een microfoon van Mark van Rossum Duchatel gaan zeggen, oh, wat waardeloos allemaal.
Nee, maar het is een belangrijk instrument, een motie van wantrouwen. Ja. En wat je in Den Haag ziet is dat er bijna elke week worden er 3 wel ingediend en worden ze ook alle 3 weggestemd. Ja. En een motie van wantrouwen in de Utrechtse context heeft wel degelijk impact. Notabene, hij werd door de voltallige oppositie gesteund. Hè?
Ja, tegen Lot van Hooydonk.
Tot twee keer toe. Ik denk dat er bewindspersonen zijn in Den Haag die veel minder opstappen als een motie van wantrouwen zo breed ook door de voltallige oppositie wordt
nou, gestemd. En er zijn grotere zaken in Den Haag waardoor de heer Rutte gewoon blijft zitten. Maar goed.
Precies. Nee, dus ik weet, het bekt mooi voor jouw publiek, Mark, om daar scherp te zijn en stoer te doen, te roepen van het is een schande en het moet allemaal weg. Maar uiteindelijk krijg je daarmee ook een soort van inflatie van het instrument zelf. En ik laat liever zien wat de alternatieven zijn, want ik weet dat Utrecht is eigenwijs en verstandig genoeg zijn om te weten wat ze nu krijgen. Dat is namelijk heel weinig met deze coalitie en wat ze uiteindelijk kunnen krijgen bij de volgende verkiezingen.
Ja, nou, jij blijft in Utrecht. Je gaat uiteraard, maar je bent beschikbaar als wethouder. Maar er gaan heel veel raadsleden willen eigenlijk wel weg. En ik heb ze even opgezocht net. Volgens mij ben ik niet eens compleet. Want er zijn verkiezingen en dan zijn er lijsten. En dan kan je dan op gaan staan als politicus. En dan word je misschien gekozen. We hebben uit jouw partij Queenie Rajkowski. Die komt er zeker in. Hè? Die 13, staat 12e. Dus
13
staat ze. Ja. Hebben we Annemarijke Kapot van GroenLinks, 26e. Nou, dat wordt lastig. Jantine Swinkels.
Annemarijke Kapot is van D66.
Van D66.
Ik weet, het verschil is niet groot in Utrecht, maar...
je hebt helemaal gelijk.
Scherpe antwoorden.
Ja, Jantine Swinkels, CDA, hè, voordat ik weer fout heb. Die staat ook 26e, die is ook redelijk kansloos. Dan hebben we Sjors Nachtegaal. Hij is niet echt raadslid, maar assistentraadslid.
42.
Ja, ook niet worden. Hint Dekker, 28. Dat is niet de leeftijd, maar dat is de plek op de lijst. Bert van Steeg, nieuw raadslid, staat 36e voor het CDA.
Corine... Oh, wacht even, maar die werd toch fractievoorzitter hier?
Die is net fractievoorzitter.
Ja, dan ga je nou al naar hem alweer richting daarna.
Ja, maar hij staat 36.
Ja, het is een lijstduwertje.
36
van... eieren voor zijn geld.
Hey, dan hebben we Corine van Dun, 71ste op de lijst van GroenLinks. Wel GroenLinks, Pepijn Zwanenberg, 32ste.
Nee, Corine is ook van D66.
Ook van ik haal ze allemaal door elkaar vandaag.
Maar nogmaals, het is je vergeven, Mark. Ja, wij snappen de verwarring.
GroenLinks, wel GroenLinks, Pepijn Zwanenberg, weet ik zeker. En Melody Del Jovart, ze staan ergens in de 30.
En ja, hebben die nog... gaan het ook niet redden.
Nee. Maar hebben er eentje die het misschien wel gaat redden?
Ja, Queenie.
Nee, nog één.
Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren.
Oké. Okay.
Want de diertjes doen het goed in de peilingen. En Maarten staat volgens mij op 9. Of op
9, staat op 9.
Ja, dat...
Ik denk het niet, maar hij zit er wel dichtst bij van alle andere runner-ups.
Waarom willen al deze raadsleden weg, Dimitri?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, Mark, weet je wat het is? Kijk, we hebben het hier wel eens over Klaas Schuren gehad. Klaas heeft vanaf dat moment één gezegd dat hij nooit ambities heeft om naar Den Haag te gaan. Mm. En dat heeft hij ook duidelijk niet. Maar voor heel veel mensen, bijvoorbeeld Geert Wilders, die had niks met Utrecht. Die werd vanuit Venlo door de VVD hier neergezet. Heeft hij niks uitgevoerd.
Een paar maanden. Hè?
Een paar maanden. Wordt zo een beetje. Ik praat ons dit hier en dan kan je door naar Den Haag. Ja, weet je, hetzelfde als met jonge FC Utrecht. Ja. Zegt ook niemand vanuit, zegt ook bijna niemand, ik wil niet door naar het eerste. Het is toch een stapje hoger. Ja. Ja. Wij kijken uit naar Queenie, hoor.
Het is zeker wel een compliment, omdat als je de landelijke politiek daar gelaten, dan is de gemeentelijke politiek in de grote steden, de G4, dus Utrecht, Amsterdam, daarna Rotterdam, is toch wel een beetje wat het meest in de buurt komt. Hè? We zijn hier als raadsteden, het is een nevenfunctie, we doen het 20, 30 uur in de week. En dus wat dat betreft, als het dan de Tweede Kamer de eredivisie is, dan spelen wij hier toch wel aan de top van de eerste divisie. Ja. Dus voor partijen is het uitermate interessant om te kijken hoe lopen talent rond, ja. Kunnen mensen dat, eens. En dan trekt Den Haag.
Maar ik heb er veel gezien, ik heb veel raadsleden gezien, ik loop al een paar jaar mee in deze stad, heel veel raadsleden gezien die die stap maken en dan één termijn meegaan en dan weer eruit gaan. Dus eigenlijk niet goed genoeg zijn.
Ja, dat kan ook, dat kan toch?
Ja, het is uiteindelijk ook een selectieproces.
Ja. Ik denk aan, nee, ik noem geen namen. Maar ik bedoel, we hebben er nu een. Ik had er gisteren eentje in de uitzending van Stadhuisplein. Matthijs Sinot, die
via D66.
Ja, D66. Ja, okay. Ja, niet GroenLinks.
jongen. Scherp.
Ja. Ik spreek wel in Den Haag. Dus.
Hele aardige man. En die werd niet hoog genoeg geplaatst en toen heeft hij bedankt. Dat vind ik ze goed recht.
Ja, dat zie je natuurlijk bij Chris van Dam bij het CDA. Die was ook heel boos dat hij helemaal onderaan gezet werd. Wat ik ook niet begrijp. Was een hele intelligente man met heel veel ervaring uit justitie. Maar goed, het is heel landelijk. Die is er weer voor gaan knokken voor zijn voorkeurstemmen.
Ja.
Maar ik snap het van Matthijs wel.
Ja. Gaat Queenie het redden? Jij kent haar door en door, want het is jouw fractiegenoot geweest. Ja. Gaat ze het redden?
Ze gaat het redden, ja.
Ja, maar Queenie komt in een clubje van een Hermans, een Jezielgus, een Bekker. En daar wordt ze wel goed door opgevangen. Mm-hmm. Lekker meiden onder elkaar, dames onder elkaar, die gaan dat wel goed doen, hoor. En Queenie is een goeie. Ik heb haar in mijn allerlaatste Radio 1-programma heb ik haar te gast gehad. Toen had ik er tegenover, ging het over de bootjes, het zandpad. Had ik er tegenover twee prostituees gezet. Dan zie je dat ze daar, en dat heb ik met Van Zaan ook wel eens gehad, een beleid wordt verdedigd wat is verzonnen door meneer Wolfsen toen de tijd. Dat moeten ze verdedigen. Dat deze met verven. Ik denk dat zij het goed gaat doen.
Belangrijk ook aan Queenie is, Queenie is 100% zichzelf.
Ja, zeker.
Verdiept zich in de materie, heeft niet zomaar meteen een meting. Gaat bijvoorbeeld niet in de microfoon van een niet na toen een verslag heel goed dat een schande is. denkt ook na voordat ze wat zegt. En dat is toch wel, dat is wel bijzonder in de politiek nowadays.
Ja, ze doet het beter op tv dan op radio.
Oké. Okay. Maarten van Heuven, gaat hij het redden?
Kijk, de Partij voor de Dieren, als hij in de Kamer komt, hè?
Jij zegt nee, Tom, gelijk, hè?
Nee,
oké.
Nee, gestaat die zee, toch?
Ja, nee, maar,
als hij in de Kamer komt, dat durf ik niet te zeggen, daar ken ik hem niet goed
genoeg voor. Maar het is iemand die uiteindelijk, zeker voor de Partij voor de Dieren, een goed profiel heeft, staat voor wat hij vindt en wat hij doet, ook niet bereid is om compromissen te sluiten en op hun manier, ook in de Utrechtse gemeenteraad zie je dat, weten ze wel degelijk ook resultaten bereiken. En een grote Partij voor de Dieren kan aan Maarten van Heuven in de fractie ook wel degelijk iets hebben in Den Haag.
Ja, oké. En de rest komt er allemaal niet in, hè? De Boeljaam, een enkeling misschien doorschuiven? Nee,
het is leuk om op het lijstje te staan voor George. Weet je, George is een leuke gozer van de PV. Die doet echt veel voor onze stad. Praat echt met iedereen. Dat ben ik echt met onderwerp. Ja. Doet hij echt goed. Alleen, op welke plek stond hij?
42.
Weer? 42. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar die jongen moet nog een beetje rijpen. Dat komt vanzelf goed. Eén vraag voor jou. Of wie ga jij stemmen van die lijst van de VVD? Dus neem even aan dat je de VVD stemt.
Ik heb nog twee weken om daarover na te denken.
Want Kaag die gaat niet op Jette stemmen. Jette niet op Kaag. En Hugo de Jonge op Wopke.
Ik kwam dus vorige week wel voor het eerst tot conclusie dat ik het eens ben met Rob Jette. Ik ga namelijk ook niet op Sigrid Kaag stemmen. ik weet het nog niet. Over het algemeen heb ik de vorige keer ook gestemd op iemand die ik het ook persoonlijk heel erg gun. En dan heb ik in het verleden ook met twee mensen ook heel intensief samengewerkt. Judith Thiele en Queenie Rakowski. Ook allebei raadsleden, collega's ook voor mij geweest. En ik denk dat het één van die twee wordt.
Oké, helder. Hey, zullen we even door? We hebben een aantal puntjes die spelen in Utrecht de afgelopen weken. Eén daarvan is de Weert Singel. Daar heeft de VVD zich heel boos over gemaakt. Niet over die Weert Singel, maar met name over het idee om een doorfietsroute te maken. Van pak en beet, laten we zeggen, het paardenveld tot aan de gevangenis. En dat betekent dat er een brug moet komen over de sluis. Hetzij over alles heen, en echt een hele belachelijke driepootsbrug over alles heen, of een klein bruggetje over de sluis zelf. Jullie zijn tegen.
Ja. En mij niet alleen, gelukkig. Mm-hmm. Heel veel omwonenden vinden het ook een slecht idee. En ik vind het onbegrijpelijk. Wat mij betreft staat het symbool voor het feit dat mensen op het stadskantoor naar een kaart in Utrecht kijken en dan maar wat lijntjes gaan trekken van, goh, dit zou nog wel eens best een handige kortsluiting kunnen zijn. Maar dat is wat het is. Het is gewoon kortsluiting in het hoofd van iemand die dit bedenkt. Het is een montale plek. De plek waar Sinterklaas ook elk jaar aankomt. Waar notabene al 150 jaar geleden hele mooie vergezichten van de Domtoren over de Weertsluis werden gemaakt. En dan wil het college dan een fietsbrug gaan aanleggen.
Ja, ja, en men wil er ook afval.
Bezopen. Ik vind het bezopen.
Heel goed,
zo,
we hebben
een uitspraak. Waardeloos. De hoge heer in Draag, ik bedoel in Utrecht. Nee, men wil ook asfalt. En dat willen de buurtbewoners ook niet. En dat snap ik ook wel, want je hele stad...
Op de Witsingel zelf.
Ja, ja en dan ook nog zo'n brug erbij. Daar hebben we ook niet zo'n goede ervaring mee. Want dat bruggetje wat er nu vlakbij ligt, dat ging 20 jaar geleden ook mis. Daar kon zo'n verlengde bus niet overheen.
Ja, die Monikabrug bedoel je? Ja, ja. Ja, die kon er wel overheen. Het was altijd het gelul dat hij niet overheen kon. Hij kon er wel
overheen. Hij kon er wel overheen? Ja, jammer.
Niks aan
het verhaal altijd goed dat het niet lukte.
Nee, maar ik wil even terug naar die klinkers. Want wij horen heel vaak, althans ik als journalist hoor heel vaak... dat burgers zich niet gehoord voelen door deze wethouder. Door wethouder Lot van Hooydonk. Jij hoort het ook.
Ja, maar wat er gebeurt er
maar
nou weer, Mark?
Maar nu heeft ze bakcel gehad. Want nu gaat ze een nieuwe commissie instellen om toch nog eens te kijken naar het asfalt.
Ja, 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 ja. En dan moet je me afvragen, is dat voor de bühne of niet? Want het zijn altijd die bijeenkomsten met bewoners. Die worden verkocht als je hebt inspraak. Die eigenlijk niks meer zijn dan een informatieavond. Waar een PowerPoint-presentatie van, hier heb je een foldertje en een kopje thee. Een kopje koffie, neem een koekje, dit gaan we doen. Oh, u heeft ook wat te vertellen? Nou, we nemen het mee en er gebeurt verder niks. Daar is waar ik me altijd bang voor. Nee, dat maakt die burger nog boos.
Maar dat was ook het verwijt van deze bewoners van de Witsingel. Ja. Maar nu heeft ze dus bakzeil gehaald, ze heeft de beslistermijn verlengd. Hm. En er komt dus nu een commissie met deskundigen, met gemeenten, met bewoners die nog eens een keer naar de plannen kijkt.
En gaat ze er naar luisteren?
Dat weet ik niet. Gaat ze naar luisteren?
Nou, het track record van Lot van Hooydonk is wat dat betreft niet goed. Hè?
Nee.
Feitelijk hetzelfde is ook gebeurd rondom de Malibaan. Hè? Er is toen uiteindelijk ook tijd genomen. Er is een alternatief scenario, hè, om verkeer toch ook via de middenbaan te laten gaan. Is in kaart gebracht. Uiteindelijk is het toch een soort tactiek van pap en nat houden. En uiteindelijk een half jaar tot een jaar later kwam uiteindelijk weer hetzelfde besluit uitrollen. Namelijk dat de voorkeursvariant van de GroenLinks-wethouder het beste was. Dus ik ben het eens met Tom. Dit is een hele gevaarlijke manier om uiteindelijk ook mijn proces een beetje te rekken en te gaan masseren. En dan maar te hopen dat uiteindelijk dat er iets anders uitkomt. Maar ik vrees met grote vrees dat straks uiteindelijk weer gaat blijken dat er toch asfalt moet komen.
Ja, GroenLinks wil asfalt, hè, voor de duidelijkheid. Ja. GroenLinks wil meer asfalt in de stad.
Ja, ja. Ja. Rood asfalt.
Rood asfalt, ja.
Ja, dat is wel interessant als we discussie ook in de raad hebben. Dan zeggen ze, de auto moet de stad uit. En de vraag van, waar rij je fietsen en waar rij je bussen over in deze stad? Dat is ook asfalt.
Ja.
Ik denk dat Lot van Hooydonk de afgelopen periode meer asfalt heeft aangelegd dan menig VVD-wethouder.
Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Van Zeistweg, daar is gewoon twee keer zoveel asfalt gekomen. Letterlijk, gewoon twee keer zoveel asfalt. Als je kijkt naar de Koningin Wilhelmina-laan, dat is dus het stukje tussen het groot winkelcentrum Kanaaleiland en de Rijnlaan. Er is gewoon echt veel meer asfalt gekomen dan 5 jaar geleden.
Eens.
Ja. Het is begonnen al op de Leidse straat, de Leidse weg. Daar was ook al heel veel discussie over. Hè. Doen we klinkers of doen we asfalt? Daar is duidelijk een compromis bereikt. Maar als het aan mij ligt...
Wat voor compromis krijg je dan?
Nou ja, dan krijg je een strook asfalt met een paar klinkers ertussenin.
We moeten toch een beetje wat van onze oude binnenstad, dat moet je ook een beetje in ere houden. Ja, en dan klinkers, dat is gewoon fijner om naar te kijken. En ja, dan fietsen het misschien wat minder lekker. En de hakken van Hooydonk blijven er misschien een keer in steken, weet je.
Nee, die heeft geen hakken.
Wel een fiets. dat was de vriendin.
Oké, zij heeft ook een fiets, ze heeft een hele mooie fiets. Ja, jij wilde het graag hebben over iets wat dit weekend gebeurde, namelijk Extinction Rebellion demonstreren. Dat doen ze heel vaak in de stad.
Ja, dat is hun werk.
Ja,
beroepsdemonstranten.
Ze mochten demonstreren op het Jaarbeursplein, daar hielden ze zich niet aan. Ja, ze waren daar wel, maar ze gingen ook blokkades opwerpen in de stad.
Ja, dat gebeurt met demonstratie en dan word je opgepakt.
Oké, en nu zijn ze boos.
Het schijnt namelijk, en daar hebben we ook een beetje wel aan onszelf te danken, dat mensen die de wet overtreden en daardoor in een cel terechtkomen of in de gevangenis, denken dat ze in een soort centerpark zijn terechtgekomen. Dat men daar gewoon recht hebt op kopjes thee en een donut en een muffin erbij en linksdraaiende yoghurt. En dat er een heel buffet bij klaar staat. Maar deze mensen gingen lopen zeik. Ik mocht niet naar de wc. Nou, daar heeft mevrouw Dijksma, onze burgemeester, al op gereageerd. Dat mocht wel, maar jullie waren met nogal veel. Want jullie hielden hier namelijk met nogal veel niet aan de wet en de afspraken die gemaakt hebben. Dus er was nogal een wachtrij. Maar de mensen mochten gewoon gaan roken. Ze werden gelucht. En al, sommigen hebben 9 uur vastgezeten. Dat is inderdaad langer dan 6 uur. 3 uur om precies te zijn. Maar ja, die wilden zich weer niet identificeren. Ja, weet je, we hebben hier wetten en regels. En als je er niet aan houdt, dan word je dus een cel ingeflikkerd. En dan heb je gewoon je meld te houden. Zo simpel is het.
Jij zegt dikke schuld.
Tuurlijk is het dikke schuld. Je moet demonstreren. Is goed. En dat je daarmee over die scheef gaat. Prima. Toen ik 17 was, liep ik hier ook over de... als opstelt die burgemeester over de rails voor de studenten te demonstreren. Vond ik ook leuk. Werd ik ook opgepakt. Ja, zo is het nou eenmaal. Ja, nou, er werd naar mijn ouders opgebeld. En die zeiden, laat maar lekker zitten. Weet je, hij komt wel weer een keer thuis.
Ja, uiteindelijk is het toch goed gekomen. Ja. Ja. Maar het is beroepsrisico.
Ja,
en dat is uiteindelijk ook waar partijen als Extinction Rebellion ook natuurlijk op gedijen. Dat is namelijk aandacht. En hoe krijg je aandacht door te zorgen dat eigenlijk de politie je van de straat afsleurt?
Maar niet jouw collega's, maar de linkse partijen, de SP, D66, dat vind ik ook niet goed links. Die krijgen, dan wordt natuurlijk gebeld, want ze hebben allemaal vriendjes. En dan gaan ze lopen janken. Hè? Massaal, al die 4 die partijen.
Er zijn vragen gesteld, hè?
En
die zijn binnen een dag beantwoord. Complimenten voor Dijksma om het zo snel te doen.
Het is, je komt in een cel terecht en je gaat lopen zeiken over het buffet.
Laat hem eens wat zeggen.
Sorry.
Ja, ik ben het Tom eens.
Nou,
ja.
Mooi. Ga ik weer verder.
Volgende punt. We kregen inderdaad een gepeperde mail van Extinction Rebellion dat het een schande was dat mensen überhaupt waren gearresteerd, want ze deden toch braaf hun best. En het is allemaal zo belangrijk en er is een hele grote klimaatcrisis gaande. Dat mag allemaal waar zijn, maar op het moment dat de regels zijn overtreden, ja, dan is dit de consequentie. Dan kun je een politisch wapenstok op je hoofd krijgen en uiteindelijk ook naar het cel worden gebracht als het nodig is.
Dit was wel een klein beetje de lakmoesproef voor onze nieuwe burgemeester. Geslaagd?
Absoluut.
Zeker.
Absoluut geslaagd.
Ja.
Heel duidelijk in krachtige woordingen aangegeven. Dit en dit is er gebeurd, hier heb je niet aan gehouden en dit zijn onze regels.
Maar onderschat ook de Utrechtse politie niet. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook gewoon heel veel kennis, ook heel veel ervaring mee met deze situaties omgaan. En deze mensen zijn getraind op te deescaleren. En er wordt echt gewaarschuwd, er wordt nog een keer gewaarschuwd. En als je een derde keer niet luistert, ja, dan is dit de consequentie.
Is er trouwens iemand geweest die in het ziekenhuis is beland, een gebroken poot of zo slecht is behandeld? Het enige wat ik hoor is dat ze niet konden naar de wc konden en dat er geen muffin voor ze klaar stond. Ja, sorry hoor.
Je punt is duidelijk, Tom.
Ja,
hè? Laatste puntje, want we zitten nu alweer over de tijd. Het belangrijkste politiek onderwerp van de afgelopen weken was het aanbeleid van de basisscholen. Daar was veel mis. Er was gewoon veel mis met voorrangslijsten en gedoe en de wet overtreden door scholen. En toen kwam er een mooi voorstel. Er lagen er 2, eentje van de PvdA en eentje van de wethouder. Het ene was een kopie van de ander, zeggen velen. En toen was de VVD tegen. Hoezo dan?
Ja, we zijn als VVD heel duidelijk. Als de wet wordt overtreden, dan moet je dat herstellen. En scholen mochten niet met vooraanmeldingslijsten werken, dus ze moesten daar gewoon mee stoppen. Dat bleek ook uit het onderzoek. Het was notabene de Partij van de Arbeid die daar jaren geleden al over aan de bel had getrokken. D66-wethouders die daar niet op acteerden. Alleen het voorstel wat er nu lag, was dat het aanmelden bij scholen een beetje nu ook een gemeentezaak wordt. Hè? Dus we gaan alle aanmeldingen verzamelen, dan gaan we bepalen op basis van allerlei voorrangsregels waar je eventueel daadwerkelijk voorrang krijgt en waar niet, hè, als er geloodst zou moeten worden. Ja, en dat vinden wij eigenlijk wel een beetje een inperking van de keuzevrijheid van ouders. En daarom dat we ook kritisch op waren. Het tweede argument dat nog meespeelde was het feit dat de gemeente daar nu ook de portemonnee voor gaat trekken. Hè? Dus scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van een aanmeldbeleid. Hè? Moeten daar ook geld voor reserveren om dat ordelijk op een goede manier te organiseren. En nu gaat de gemeente dus de portemonnee trekken om zo'n systeem, dat waarschijnlijk een grote database wordt waar je dan als ouders je moet registreren en zo, om dat te gaan betalen. Terwijl we dat ook een taak van de scholen zelf vinden, niet van de gemeente Utrecht.
Maar je hebt waardeloos, hè?
Ja. Schande.
Eén ding, want je zegt die voorrangsregels deugen niet. Ja, ik vind ze wel deugen. Als je broertje of je zusje of je grote broer of grote zus al op een school zit, heb jij voorrang. Ja, dat lijkt me logisch. Ja.
Nou, de voorrangsregels die scholen hanteerden, vind ik heel goed verklaarbaar. Hè? Dus de broertjes en zusjesregeling vind ik heel prettig. Het ging over het feit dat je niet als school, en dat gebeurde in het verleden wel, als moeder 6 maanden zwanger is, dat je dan al bij wijze van spreken kunt inschrijven op school en daarmee bovenaan de lijst komt.
En dat is tegen de wet.
En dat
snap ik dus niet. Ik snap wel dat het tegen de wet is, maar ik moet zeggen, het is prima dat je overlegt en onze wethouder Klein heeft dat ook goed gedaan, vind ik, dat je gaat kijken met die scholen, hoe kan dit anders? Maar feitelijk overtreden ze met die regel al jaren de wet. En dat lijkt mij dan heel simpel. Maar goed, ik zit niet in de politiek. Hier stop je nu per direct mee. Want anders zijn er gewoon sancties. En dat je dan verder gaat kijken van hoe kunnen we dit nu doen. Maar nu komen ze dus met twee plannen, dan dat zijn kopieën van elkaar. Dat is goed bedoeld, het is goed dat je overlegt met elkaar. Maar laten we wel teruggaan naar de kern. Als jij kinderen inschrijft die nog niet eens geboren zijn, die net een embryo zijn. Ja, dat vinden ze bij de SGP natuurlijk ook een gelijke leven. Dat is prima, maar dat je dat, dat mag niet. Dat staat heel simpel in de wet. Stop er dus mee, anders krijg je een boete.
En als die directeuren van scholen de wet overtreden, dan krijgen ze geen muffins en geen donuts.
Niet als ze in de cel zitten, maar als je met ze gaat overleggen, dan zeker als PvdA een plan hebt geschreven, zet er een pot thee bij.
Heel goed. Volgens mij zijn we er.
Nou.
We hebben alles gedaan wat we wilden doen, dus dan gaan we het netjes weer afsluiten. Dit was de 16e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gast Dimitri Gielissen, kom je nog één keer terug voordat je weggaat?
Nou, hoe is een keer een andere partij? Dan wordt het de derde keer dat hij er zit.
Ja. En
dus
Tom Staal.
De PVV is een keer.
De PVV, heel goed. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. De duimpjes, die mogen omhoog. En graag tot de volgende keer.